Vader en des Zoons en des Heiligen Geestes, is ons begin, onze voortzetting en ons einde, opdat God drieënig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daarop het diepst vernedert en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij de 76e psalm, de versen 1 en 2. God is bekend bij Juda's stam, waar hij zijn hoge zetel nam. Zijn naam is groot in Israël. In Salem staat op zijn bevel de hutte van die hemelkoning. Op Sion is zijn heilige woning. Daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op verspild. God brak het zwaard, bedwong de krijg, dat vrij het roofgebergte zwijg. Uw roem, o groot en heerlijk wezen, is tot veel hoger top gerezen. De versen 1 en 2 uit de 76e psalm. Nu met elkander belijdenis van ons heilig algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we nu met u gaan lezen wat we vinden in het boek Esther. Het eerste hoofdstuk, versen 1 tot en met 12. We noemen u Esther 1, de versen 1 tot en met 12. Waarna we zingen het vierde vers uit de 75ste psalm. Het geschiedde nu in de dagen van Ahasveros. Hij is die Ahasveros, de welke regeerde van Indië af tot Amorenland toe. 127 landschappen. In die dagen als de koning Ahasveros op de troon zijns koninkrijks zat, die op de burg Susan was, in het derde jaar zijn regering, maakte hij een maaltijd al zijn vorsten en zijn knechten, de macht van Perzië en Medië, de grootste heren en de overste der landschappen waren voor zijn aangezicht. Als hij vertoonde de rijkdom der heerlijkheid zijns rijks en de kostelijkheid des sieraads zijner grootheid, vele dagen lang, 180 dagen. Toen nu die dagen vervuld waren, maakte de koning een maaltijd al de volken, dat gevonden werd op de burg Susan, van de grootste tot de kleinste, 7 dagen lang in het voorhof van de hof van het koninklijke paleis. Er waren witte, groene en hemelsblauwe behangselen, gevat aan fijn linnen en purperen banden, in zilveren ringen en aan marmeren pilaren. De bedsteden waren van goud en zilver, op een vloer van porfiersteen en van marmer en albast en kostelijke stenen. En men gaf te drinken in vaten van goud. En het ene vat was al anders dan het andere vat. En er was veel koninklijke wijn naar des konings vermogen. En het drinken geschiedde naar de wet dat niemand won. Want al zo had de koning vastelijk bevolen aan alle grote zijns huizes, dat zij doen zouden naar de wil van een iegelijk. De koningin Vasti maakte ook een maaltijd voor de vrouwen in het koninklijk huis, het welk de koning Ahasveros had. Op de 7e dag, toen des konings hart vrolijk was van de wijn, zeide hij tot Mehuman, Bista, Carbona, Bichta en Abachta, Zetar en Kargas, de 7 kamerlingen, dienende voor het aangezicht van de koning Ahasveros, dat ze Vasti, de koningin, zouden brengen voor het aangezicht des konings met de koninklijke kroon, om de volken en de vorsten haar schoonheid te tonen, want zij was schoon van aangezicht. Doch de koningin Vasti weigerde te komen op het woord des konings, het welk door de dienst der kamerlingen haar aangezegd was. Toen werd de koning zeer verbolgen en zijn grimmigheid ontstak in hem. Bidden we nu de Heeren om zijn zegen. Het is aan de avond van deze nieuwe dag, Heeren der Heerscharen, dat wij samen vergaderd in de plaats des gebeds, geschaard om de kandelaar van uw getuigenis, ons voor u nederbuigen met belijdenis van onze zonden en schuld. Want, Heer, zo gij in het recht zou treden en gadeslaan onze zonden en ongerechtigheden, ach, wie zou er voor uw heilig aangezicht kunnen bestaan, Heer? Maar nu is er bij u vergeving. Gij, die in uw soeverein en vrijmachtig welbehagen in de schoot van uw eeuwige liefde, in die gezegende en beminnelijke Heer Jezus, zulk een kostelijke weg ontsloten hebt met verheerlijking van al uw deugden, om arme zondaren genadig te zijn. En zo smeken wij u, wil ons in die dierbare Christus aanschouwen en in hem ons genadigd zijn en zegenen, Heere, opdat het woord dat we met elkander gaan overdenken zijn kracht mogen doen aan de harten, dat woord toegepast door uw heilige geest zal toch zijn werking hebben tot de verheerlijking van uw naam, tot grootmaking van uw deugden, tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot verstoring van het rijk van de vorst der duisternis, door uw heilige geest, het woord gezegend, toegepast aan de harten, zal Sion doen bouwen en sterken in het allerheiligst geloof, zal de wankelmoedige ondersteunen, de ternedergebogen oprichten, de bedroefde vertroosten, de dwalenden terechtbrengen. Ach, hoe menigmaal moet ook het hart dat u vreest, het belijden, gelijk een schaap, heb ik gedwaald in het rond, daarom gedacht, zijn herder heeft verloren. Wel nu dan, Heren, behagen het u, door woord en geest, te leiden bij de kudde, op te bouwen op dat enige vaste fundament dat gij zelf zijt en dat van geen wijken en wankelen weet, dat woord uw heilige geest, toegepast aan de harten, zal leiden tot oprechte bekering. En zo bidden wij u, Heere, om die genade, Heer, volzalige God, jong en oud, opdat we een ander leven mochten kennen, een leven door u in het hart gewerkt, dat naar u vraagt, dat u zoekt, dat u leert vrezen, dat u leert liefhebben en dat u leert beminnen, ingewonnen en overwonnen voor u, o dierbaar koning, leert buigen aan uw gezegende voeten, ja u leert kiezen. Ach, we zijn van nature zulke arme schepselen. We zijn, o God, u kwijt. En u zal het hart geen rust vinden. Voordat het vindt rust in u. En ach, nu zoekt dat lege hart. Het overal, behalve bij u, heren. Ach, dat vlees wil zich wel vermaken. Wil de lusten botvieren. Maar het leidt. Tot eeuwige ondergang en tot eeuwig verderf. God van alle genade en barmhartigheid, bewarer, jong en oud voor. Wil u wonderen van genade, ook in het midden der gemeente, nog eens krachtiglijk openbaren. Begin nog eens een opwekking, begin hem in onze harten, o Heere. Wat zou het groot zijn, maar we mogen toch weten dat het voor u niet te groot is om het te werken. En zo smeken we om uw naams en roems, om uw verbonds willen. Ach, wil ons arme zondaren genadig zijn en ons zegenen vanuit de hemel uw heerlijkheid. Omdat we straks het woord mochten meenemen. Dat we horen het leren herkauwen, gelijk de reine dieren het voedsel. En we ons leven in uw woord mochten vinden. En dat woord in onze harten mocht worden verklaard. Om in oprechtheid voor uw aangezicht te leren wandelen, Heer. Ach, wil daartoe alles inwinnen wat er tegen staat. Ach, u weet het. Waar uw woord verkondigd wordt, werkt de Satan. Hij bouwt zijn kapel, Heer, bij uw kerk. En tracht zo vaak uw kerk te verstoren, Heer. Ach, hij heeft zoveel wapens waarmede hij werkt. Bewaar er de harten toch voor, ook in het midden van ons. Kom u ze nog eens in te winnen en te overwinnen. Geef hij de machtige Heer. Om vervolgers, volgers, haters, liefhebbers te maken. Gedenk zo uw kerk. Gedenk hem die de mond tot u is. Ge weet ook wat hij behoeft. Wil uw Sion gedenken. Waar uw kerk is in druk en in nood. Behoed en bewaar ze nog. Wil het nog betonen, Heer. In wegen van druk en van smart. Van vervolging en tegenheen, dat gij de uwe niet zo begeven, nog verlaten in der eeuwigheid. Zo mocht ge, dwars door der tijden nood, uw godsrijk nog willen bouwen, nog een volk voor hem toebereiden, om straks eeuwig feest bij u te vieren, in de eeuwige verwondering, en aanbidding dat hem er een plaatsje bereid is. Dat doet de kerk zingen. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden reis op reis. En het heilig deel, o grote koning, van uw geducht paleis. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Wees met alles wat wachtend is op uw onmisbare zegen. Gedenk de verdrukte, de eenzame, de zieken, de beproefden. We leggen ze met alle noden voor uw aangezicht neder. Gedenk hen die naar ons luisteren. Gaat meer dan één zegen. Wil ook voor hen met het woord meekomen. En zo mocht uw naam verheerlijkt, uw koninkrijk worden gebouwd. En het rijk der Satans worden verstoord. Hoor zo ons ootmoedig smeekgebed in de genadige verzoening van al onze zonden en ongerechtigheden om het bloed van Christus wil. Amen. drie geliefden. Nu we door de goedheid des Heren over ons de behandeling van de catechismus weer onder u hebben mogen beëindigen, dacht het ons goed, voordat we dit kostelijke gulden leerboekske der kerk weer opslaan, enige maanden voor u bijbelezingen te houden op de zondagavonden uit het boek Esther. We hebben u daartoe een gedeelte van het eerste hoofdstuk uit het boek Esther voorgelezen. We gaan nu wat we in dit eerste hoofdstuk lezen met u behandelen. Wie dit boek geschreven heeft, weten we niet. Maar dit weten we wel. De Heilige Geest is van dit boek de auteur. En die het geschreven heeft, was een werking, een werktuig in de hand des Geestes. De tijd waarin dit boek geschreven is, was waarschijnlijk nog voor de ondergang van het Perzische Rijk. Van ouds is dit boek, hoe ook menigvuldig bestreden, het is toch van ouds door de kerk als kanoniek erkend, ook onder de christenen. Nu is dit het eigenaardige van het boek Esther, dat in heel dit boek de naam des Heren er niet in voorkomt. Maar we zien achter alles de hand des Heren. Het kind van God leest ook hier overal tussen de regels door de naam des Heren Heren. Zijn hand leidt de geschiedenis. De Heere laat zijn volk in de verdrukking komen, maar hij geeft redding en hij werpt zijn verdrukkers ter neer. We gaan dit alles zien in dit boek Esther. Dat Vasti, de koningin, verstoten wordt en Esther in haar plaats komt, het is Gods bestel. Dat dit Jodenmeisje op de troon komt, juist als Haman de Agagiet. Agagiet, dat komt van het woord Amalekiet. Deze Haman was dus een afstammeling van Amalek van Esau. En nu komt dat Joodse meisje Esther, zeiden we, juist op de troon, als deze Haman de Agagiet groot wordt bij Mordechai. Dat Mordechai de aanslag van zijn ontrouwe dienaren ontdekt en de beloning van Ahasveros vergeten wordt, dat Ahasveros de slaap niet vinden kan, juist in die nacht die aan de beslissing van Hamans en Israëls lot voorafgaat, aan Mordechai, Ahasveros, Mordechai herinnerd wordt als een weldoener, zie geliefden, we zouden er telkens bij willen zetten, dit is van de Heere geschied. Al staat dus de naam des Heere niet in dit boek van Esther is toch vol van God. Hier is Gods hand. wat het doel van dit boek is? Om de geschiedkundige aanleiding van het Purimfeest voor de nageslachten vast te leggen. Om te leren op de Heere Heere te vertrouwen en hem alleen te vrezen. In tegenspoed op hem te vertrouwen en te hopen op Gods verlossing. Om te tonen hoe de Heere zijn raad tot behoudenis van zondaren doorzet. Hier speelt zich in dit boek Esther een gedeelte van de strijd af, van de strijd die aller eeuwen doorgestreden wordt, die strijd die is ingeluid in de poort van het verloren paradijs, de strijd tussen het zaad der vrouw en het zaad der slang. Het gaat hier in de diepste grond der zaak tussen Amalek aan de ene zijde en Israël aan de andere zijde. Haman, een Agagiet, een Amalekiet dus, die heel de Perzische wereld in beweging brengt tegen Israël, om Israël te vernietigen. De worsteling zien we hier tussen Amalek en Israël. We vinden in dit boek Esther de eindbeslissing van die worsteling. U kent de historie. Amalek viel uit pure haat Israël aan toen God het pas had uitgeleid uit het diensthuis van Egypte om het te leiden naar de beloofde erven. Toen hield Amalek een verschrikkelijke slachting onder de vrouwen en de kinderen en onder de ouden van dagen. Maar God stond op. Hij laat zijn volk niet straffeloos tergen. U weet, toen is Amalek verslagen. En toen had God gezegd, en de naam van Amalek zal van onder de hemel worden weggedaan. Dit is ook geschied. Saul, de eerste koning onder Israël, heeft de strijd tegen Amalek voortgezet. Hij heeft hem echter niet beëindigd. Toen is David verder gegaan met de uitroeiing der Amalekieten. En tenslotte onder Hiskia zijn de Amalekieten als zelfstandig volk geheel uitgeroeid. Toch waren er van de Amalekieten nog overgebleven. Zij leefden verstrooid en daar werden er nog verschillenden gevonden in het Perzisch Rijk van Ahasveros. En een van hun leidslieden was de zo beruchte Haman. Maar God gedenkt zijn verbond. God bewaart zijn volk. Mag Satan trachten het ten onder te brengen, om daarin te verhinderen dat immers de beloofde Messias die uit dat volk van Israël voort zou komen, niet zou komen. Daarmee zou het koninkrijk God ten onder gaan en zou God bevonden worden een leugenaar te zijn. Maar die in de hemel woont zal lachen. Laten de vorsten der aarde zich mogen opmaken en roepen, laat ons zijn banden verbreken en zijn touwen van ons werpen. God waart zijn erven en hij houdt zijn verbond. Het is trouw, al wat hij ooit beval. Het staat oprecht en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. Wel nu. Het is dus die strijd die we hier op de achtergrond vinden in de geschiedenis van Esther en Mordechai. We gaan nu met u dit eerste hoofdstuk allezend overdenken. Het gaat hier over twee zaken. We gaan eerst in onze gedachten naar de burg Sion. En dan zien we tenslotte koningin Vasti verstoten. Op de burg Sion en koningin Vasti verstoten. Mogen de Heere zelf het onderwijs van deze beide lezingen voor uw verstand heiligen en aan uw harten toepassen tot een eeuwige zegen. Dan zingen we met elkaar eerst uit de 97ste psalm, 5e en het 6e vers. Psalm 97, het 5e en het 6e vers. Intussen krijgt gij gelegenheid uw arbeid te doen, waartoe de Heer u en uw gaven zegenen. De tweede collecte is een extra collecte voor de kerk. In de eerste verzen van ons teksthoofdstuk Esther 1 worden we ingeleid in de residentie van het Perzisch Rijk Susan. Nader op de burcht Susan. Dat was een complex van gebouwen die tezamen het koninklijke paleis vormden. Susan betekent lelie. Waarschijnlijk heeft de stad Susan, deze residentie, dus de naam ontvangen vanwege de veelvuldige lelien die in de omgeving van deze residentiestad groeiden. Door opgravingen in de vorige eeuw zijn de fundamenten en de ruïnes van deze stad Susan blootgelegd. Daar op Susan, op die koninklijke burcht, was het brandpunt van de macht en de heerschappij van Ahasveros. Ahasveros was een titel.
Zoals Farao bij de Egyptenaar. Deze Ahasveros, waarvan hier nu in het boek Esther sprake is, was de eigenlijke koning Xerxes de eerste. Die van 485 tot 465 voor Christus geregeerd heeft. Deze Ahasveros was een machtig alleenheerser. Het was een tiran. Het was een wellusteling. Het was een reder. Zijn ontembare macht grensde tot aan het waanzinnige toe. Van hem wordt verhaald, van deze Ahasveros, dat hij op zijn tocht ter verovering van Griekenland in het begin van het Griekse Rijk kwam met zijn troepen. Toen kwam daar een rijke Lydiër, Pythius geheten, en die schonk aan Ahasveros een grote som geld om de verschrikkelijke onkosten die deze oorlog met zich meebracht, enigszins te dekken. En hij onthaalde zijn soldaten rijkelijk. Toen deze Pythias aan Ahasveros verzocht om zijn oudste zoon, die met nog vier andere zonen van hem in het leger diende, vrij te laten van dienstplicht tot vertroosting in zijn oude dag, werd deze tiran zo woest en de bede van deze Pythias, die hem zoveel weldaden bewees, vertoerende hem zozeer dat hij die zoon in stukken liet houden. En de stukken van dat lichaam aan weerszijden van de weg liet liggen en daartussendoor zijn troepen liet oprukken. De mannen die de brug over de Hellespont gebouwd hadden, liet hij allen onthoofden toen de storm de brug vernielde. En deze waanzinnige heerser gaf zijn soldaten bevel om de zee met zweepslagen te kruisen. Deze Ahasveros, deze wellusteling en wreedaard, had in zijn tijd een grote macht. We lezen hier dat hij regeerde over 127 landschappen. Zijn rijk breidde zich uit van Indië tot diep in Afrika. Dat staat hier tot aan het Moerenland, dat is tot aan Ethiopië, ten zuiden van Egypte gelegen. Hij had dus nog veel meer macht en zijn rijk was dus nog veel groter dan dat van Darius de Meder, waarvan we lezen dat hij regeerde over 120 landschappen. Deze machtige tiran was van plan, en dat is altijd, zulke machthebbers worden nooit verzadigd, de macht moet al meer worden uitgebreid, en als je die macht als een olievlek zien uitbreiden, straks is het wegvloeien van de olie ten einde en dan gaat zo'n rijk ten onder. Denk nog maar aan wat wij achter de rug hebben in de waanzinnigheid van de waanzinnige Hitler, die droomde van een duizendjarig rijk en zijn macht als over heel Europa wilde uitbreiden totdat het ten onder ging. Deze Ahasveros, niet tevreden met die 127 landschappen, had het plan ontworpen om ook Griekenland aan zijn macht te onderwerpen. Daartoe besloot hij om zijn raadsheer, zijn machtige, zijn groten, de ministers, de vorsten, de landvoogden, de generaals. Er staat zo zijn grote en zijn knechten. Dat wil zeggen de voornaamste van degenen die lager in rang waren. Deze ontbood hij allen uit zijn machtige rijk op de burg Susan. Wij lezen hier dat dit geschiedde in het derde jaar van de regering van Ahasveros. Hij nodigt al die groten der aarde uit zijn rijk samen tot een feest. Het eigenlijke doel was om met hem te beraadslagen en te overleggen hoe ze nu ook dat machtige Griekse rijk aan hem konden onderwerpen, opdat ook Ahasveros daar zijn heerschappij zou voeren. Dat was een geweldig plan, want Griekenland lag ver weg. En zulk een oorlog zou onnoemelijk veel geld kosten en bracht mee dat er onnoemelijk veel materiaal, mensenmateriaal, voor nodig was. Daarom blijkt het dat de beraadslaging nu niet zo spoedig ten einde was. We lezen immers dat ze samen waren op die burcht Susan 180 dagen. De beraadslaging heeft dus een vol half jaar geduurd. Terwijl die beraadslaging met die voorname uit zijn koninkrijk plaats had, toonde Ahasveros al zijn heerlijkheid, zijn sieraden, zijn krijgstrofeeën, al wat hij veroverd had, al wat hij bezat. We lezen het hier zo treffend, hoe hij vertoonde de rijkdom der heerlijkheid zijns rijks en de kostelijkheid des sieraads zijner grootheid vele dagen lang. Dat is op de manier van wat we lezen van Nebukadnezar, die immers ook in grootheidswaan uitriep, is dit niet het Babel dat ik gebouwd heb? Als hij dan 180 dagen beraadslaagd heeft en zijn schatten en heerlijkheden door zijn grootte zijn bewonderd, dan besluit hij de beraadslaging met een feest. Dat feest moet dan 7 dagen duren. Dit is ook een machtig groot feest geweest. Ach, iemand die baadde in de weelde, ach, die gaf ook een feest van overvloedige spijzen en overvloedige drank. We lezen dat de wijn gedronken werd uit gouden bekers. En elke gouden beker was weer anders van vorm. Elke beker vormde een sieraad op zichzelf. Zo werd de beslissing voor de krijgstocht naar Griekenland met het 7-daagse feest besloten. En nu is Ahasveros de tocht naar Griekenland begonnen. Dat staat zo in het 7e jaar. Hij is gegaan naar Griekenland. Eerst ging het alles voorspoedig. Zijn aanvallen werden met succes bekroond. Maar tenslotte werd hij door de Grieken teruggeslagen en als een gebroken man keerde Ahasveros terug naar de koninklijke burcht, waar hij tenslotte roemloos stierf. hoogmoed komt voor de val. God wederstaat de hoogvaardige, maar de nederige geeft hij genade. En zie geliefden, iets van die hoogmoedswaanzin, schrik niet, maar hebben we alle in ons vlees en bloed. Want wij zijn in de hoogmoed gevallen. Er al aan ontdekt, het was hoogmoed van de mens in het paradijs, die God wederstond en als God wilde zijn. In die hoogmoedswaan leeft nu de mens van natuur, zichzelf heer en meester te zijn. En die hoogmoed vindt geen einde tot het einde komt. En dat is de dood, geliefden. O, die hoogmoed des mens. Immers, door die val is de mens God kwijt. En het hart dat God mist, is een leeg hart. Nu zou het een groot voorrecht zijn als we door genade eraan ontdekt werden, God kwijt zijn, hoe ons hart zo leeg is. En u zoekt dat lege hart des mensen vervulling overal, behalve bij God, waar het alleen maar te vinden is. Dat lege hart van de mens van nature zoekt zijn vervulling in lusten, in feesten, in ijdel vermaak. Zoals we dit zien bij deze heidenen, bij deze Aspheros en de zijnen. Ze zochten het in zwelgpartijen, in feesten en danspartijen, om daaraan ten onder te gaan. En zo zien we het ook in de wereld van vandaag, waarin wij leven. Waar zoekt nu een mens die God kwijt is, het niet eens beseft, het daarom ook niet inleeft, maar een leeg hart heeft, en nu dat lege hart maar wil vervullen met alle wereldse vermaken. Dan ziet ge het. Nog eens, dat hart zoekt vervulling in feesten, in op de velden in sport verdwazing, op de ijdelheidskermissen, op de schouwtonelen der wereld, in theaters en in bioscopen en ik weet niet waar. En zo verlustigt het vlees zich om ten slotte weer leeg in zichzelf terug te keren en altijd maar weer te grijpen naar vervulling. Maar het blijkt een zeepbel te zijn die uit elkaar spat, want het vervult het ledige hart niet. Jong en oud, laten we het bedenken. Zeg mij, jonge mensen, maar ook ouderen, waar zoekt gij uw lust, uw vermaak, uw vrede? Augustinus heeft zo naar waarheid gezegd, het hart des mensen is ongerust, totdat het zijn rust vindt in God. Zie, zalig is die mens die gaat leren dat niets zijn hart vervullen kan dan alleen de genade Gods. En die genade Gods is verschenen in de Heere Jezus Christus. En die Heere Jezus Christus is de koning van een rijk dat omvat hemel en aarde. En ook deze koning Christus nodigt de zijnen tot het feest. Ook deze koning nodigt ze aan zijn tafel. Maar Ahasveros verzocht de groten, de edelen, de vooraanstaanden. Deze koning Christus, die in zijn koninkrijk regeert, en dat is een voorrecht, hij nodigt kreupelen, blinden, lammen, melaats. Hij nodigt degene die feitelijk niet willen. Want immers van nature wil niemand dat Christus koning over hem zij. Alleen genade, wederbarende genade, hartvernieuwende genade, maakt het hart gewillig. Wint het hart in voor die gezegende koning. Want als die koning onwilligen nodigt, maakt hij door zijn woord en zijn geest gewillig. Hij wint die harten in, zeiden we, door de genade zijns geestes. Dan worden de knopen der ongerechtigheid wel losgemaakt. Dan wordt de hand die verleidt en ergert wel afgehouden. Dan wordt daar in het hart een keuze geboren. Ja, u kiest mijn hart onder ramp en smart, eeuwig tot zijn koning. En dat genodigd worden door die koning, geliefden. En dat is zo kostelijk en zo heerlijk. We dachten er zo aan bij de overdenking van deze stof. Deze koning, zeiden we. Ach, hij bereidde zijn dan ook een feest. Weet je hoe hij dat nu doet? Ja, Veros, die liet in dat volle half jaar al zijn vorsten en al zijn genodigden zijn heerlijkheden zien, zijn pracht en zijn praal. Wel nu die gezegende koning van het koninkrijk der hemelen, Jezus Christus, hij gaat aan de zijnen die hij nodigt ook zijn schatten en zijn heerlijkheden en zijn sieraden vertonen en openbaren. Die koning opent zijn schatkameren. Dat zijn de volmaaktheden en de deugden Gods in Christus. Het is die koning die dat volk dat hij nodigt, wier harten hij heeft ingewonnen en overwonnen, om de duivel de wereld en de Satan af te zweren en deze koning te mogen dienen, te vrezen en lief te hebben, gaat die koning zijn schatten tonen uit zijn schatkameren. En heb ze die schatten, gij die onderdaan zijt van die koning, wel eens mogen aanschouwen, hoort hoe de Heere zelf die schatten opnoemt. Dat zijn de schatten van zijn wijsheid, van zijn genade, van zijn rechtvaardiging, van zijn heiliging. De schatten van vrede en van blijdschap, die koning de zijne laat zien en die hij ze ook schenkt. Met eerbied gezegd, die koning viert ook feest met de zijne, want hij nodigt ze aan zijn maaltijd, aan zijn tafel. En dan komen ze er aan die tafel. Weet je op welke manier? Dat lees je zo, zeg, van die Mefiboset. Kreupel aan beide zijden. En hij at geduriglijk aan des konings tafel. Wel nu, zo zitten de onderdanen, door woord en geest tot God bekeerd, wier ziel door die koning gekozen heeft, om hem te dienen en te vrezen en lief te hebben, die onderdanen, nu wel eens genodigd aan s konings tafel, mogen de keur van zijn spijze genieten. Mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Rijk worden ze verzadigd aan zijn tafel, geliefden. En wat kan hij ze dikwijls verblijden als hij ze nodigt? Hij kan ze verblijden in zijn huis. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Ja, één dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Ik waar liever in een bondschotswoning een dorpelwachter dan gewend aan de ijdele vreugd in zijn tent. En dan, en dat is alweer het grote onderscheid tussen het feest dat deze haals Veros de zijne bereidde. Weet, dat feest van Ahasveros en de zijnen is uitgelopen in de eeuwige ondergang. Dat feest was de voorbereiding voor hun totale vernietiging. Maar dat feest, wat die dierbare koning Christus, zijn arme volk, maar rijk in hem, komt te bereiden bij tijden en ogenblikken, hebt ge de voorsmaak er eens van gehad. Dat feest van die koning in hemel en op aarde loopt niet uit op de ondergang, maar loopt uit op het eeuwige feest der eeuwige overwinning. Die koning die in eeuwigheid regeert, zal dan tot in eeuwigheid zijn heerlijke schatten openbaren en de zijne er van doen genieten. Dan is het zo volkomen waar. Ze zien uit naar de komst van dat koninkrijk. Want daar zal ons het goede van uw woning verzaden reis op reis. En het heilig deel van uw grote koning verzaden reis op reis. Gelukkig wie er onderdaan van die koning is en tot dat feest genodigd is. Zijt ge dat nu? Neem het eens mee, jong en oud. Het feest der wereld vergaat. Denk aan dat vers van Jan van Beers. En gins bij de linden klonk vedel en trom. Daar draaide en daar zwaaide de vrolijke drom. Daar woelde en krioelde er alles doorheen. Maar lijden en sterven, daaraan denkt er geen. Maar die feestgangers aan het feestmaal van die gezegende koning, die ze als onwilligen gewillig gemaakt heeft, die ze door zijn verkiezende genade en liefde ingewonnen heeft voor die koning, om hem nu te mogen dienen, en waarom ze zo gaarne zingen, wie heeft lust de Heere te vrezen, zal er hoogst en eeuwig goed, God zal zelfs een leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Met dat volk gaat het dus naar de eeuwige blijdschap, naar de eeuwige vrede, naar dat eeuwig koninkrijk van de koning der koningen en de Heere der heren. Nu weet ik het wel, dat kan wel eens overschaduwd worden. Niet altijd leeft dat hart dat Christus heeft mogen kiezen in die vreugde en in die blijdschap. Ik weet het wel, het kan vaak nog zo overschaduwd worden door de zonde, het struikelen en het vallen. En dan verbergt die koning wel weer eens zijn aangezicht. Ach, hoe moeten ze weer keren als ze klagen moeten? Hoe kleeft mijn ziel aan stof? Ai, zie me nood. Opdat ze weer zullen weerkeren met schuldbelijdenis. Verzoening zoeken in het bloed van de Heere Jezus Christus. En breken met de zonde. Zie, dat feest liep ten einde. Maar terwijl Ahasveros feest vierde met de zijnen in de tuinen van het koninklijke paleis, vierde ook de koningin Vasti feest met de haren, met de vrouwen. Dat zijn geweest, naar alle waarschijnlijkheid, de vrouwen uit het harem, dat Oosterse koningen erop nahielden. En waarschijnlijk heeft Vasti, de koningin, ook genodigd de echtgenoten, de vrouwen van al degenen die door koning Ahasveros genodigd waren. Vasti, die naam betekent waarschijnlijk de uitmuntende. Vasti was een schone, welgevormde vrouw. Zij was dan ook de hoofdsultane. Dat wil zeggen, zij was het hoofd in het harem van de vrouwen. Tevens was zij daardoor de koningin. Als nu deze Vasti met haar vrouwen feest viert, komt tot haar een verzoek. We lezen zo, het is op de zevende dag van het feest, als het hart van de koning vrolijk was. Dat is heel zacht uitgedrukt. Dat woord wil feitelijk dit zeggen, als die koning stomdronken was. Dat kan ook niet anders. Wie 7 dagen lang feest viert, zwelgt in eetpartijen, die ontaarden in vreetpartijen, en in drinkerijen, die ontaarden in het zuipen, geliefden. Zo ging het daar op Oosterse wijze, die 7 dagen lang toe, onder pracht en praal. Ja. Dan op die 7e dag van het feest, als de geest van Ahasveros beneveld is, laat hij de koningin Vasti roepen. U kunt het u zo levendig voorstellen. Natuurlijk, het is onder deze dronken lieden ten slotte zo toegegaan dat ze allerlei wartaal hebben geuit. Ze zijn ten slotte gaan spreken over de vrouwen. En de een heeft op zijn vrouw gepocht en een ander heeft het gedaan. En dan zegt tenslotte de koning, maar mijn vrouw is de sierlijkste en Vasti is de schoonste. Wel nu, Vasti moet maar eens komen en zich vertonen. Dan zendt hij, zo lezen we, 7 kamerlingen. Ze worden met namen genoemd. 7 kamerlingen. 7. Dat getal, dat speelt ook in de heidenwereld een rol. We lezen hiervan 7 kamerlingen. Straks zullen we horen van 7 rechters. Voor ons is 7 bijbels heilig getal. 3 en 4. De drie enige God, de schepper en zijn schepping. Naar de 4 windstreken, noord, zuid, oost en west. Maar ook onder de heidenwereld was het getal 7 een bijzonder getal. Dat hielden ze naar aanleiding, zo ze dachten en leerden, van 7 bijzondere planeten, die invloed oefende op de aardse gebeurtenissen. Wel nu, een vol, een heilig getal voor die heiden. 7 kamerlingen moeten de koningin het verzoek van de vorst overbrengen en zij moeten haar begeleiden. Die kamerlingen, dat waren 4 voorname personen in het Rijk. Denk bijvoorbeeld aan wat we lezen in Handelingen 8 van die Moorse kamerling. Niet waar? Dan staat er ook dat die kamerling was een machtig heer van Kandazee. Zo waren ook deze 7 kamerlingen aanzienlijke voorname personen aan het hof van deze Ahasverus. Zij moet de koningin Vasti halen. Ze moeten haar begeleiden. En dan moet zij verschijnen met de kroon op het hoofd en met haar sierlijkste klederen, opdat haar gratie des te meer zal uitkomen voor Ahasverus en zijn feestgenoten. Deze vast blijkt een nobele, edele vrouw te zijn, al was zij een heidinne, want ze weigert beslist. Zij negeert het verzoek van Ahasverus. Wat haar dan ook te wachten staat, staat haar te wachten, maar deze vrouw weigert haar eer en fatsoen te grabbel te gooien voor een stel dronkenmanslieden. Daarvoor stond zij nu zedelijk nog te hoog. Daarin is deze Vasti een voorbeeld voor vele vrouwen en meisjes in onze tijd, die maar onbeschaamd hun eer en fatsoen te grabbel gooien, leven als voor de seks, en daarmee hun ziel en lichaam ten verderve slepen. Zijn we toch gewaarschuwd? Zij in dit opzicht deze heidense koningin Vasti tot een voorbeeld. Als nu Ahasverus het hoort dat de koningin weigert te komen, dan lezen we, dan wordt hij zeer vertoornd. Ach, was hij nuchter geweest, dan zou hij zich over dit verzoek geschaamd hebben. En dan zou hij de weigering van Vasti redelijk gevonden hebben, geliefden. Maar ach, hij was niet in staat tot kalm overwegen. Hij zag de verbazing op de gezichten der gasten toen de kamerlingen zonder Vasti verschenen. Hij, de machtige vorst der Neder en Perzen, werd gedwarsboomd door zijn gemalin. En dat mocht niet ongebroken blijven. Dan herinnert hij zich de wetten waarnaar hij had te regeren. Daar had ook een Oosters vorst naar te handelen. We lezen het in de versen 13 tot 15. Waar staat: toen zeide de koning tot de wijze die de tijden verstonden, want alzo moest de konings, des koningszaak geschieden in de tegenwoordigheid van al degenen die de wet en het recht wisten, de naasten nu die bij hem waren, Garzena, Setar, Atmata, Tarsis, Meres, Marcena en Menugam, 7 vorsten der Perzen en der Meden, die het aangezicht des konings zagen, die vooraan zaten in het koninkrijk. Dit zijn hier dus 7 rechters. Tegelijk waren die rechters 7 vorsten. Wij zouden zeggen, dit was het hoogste rechtscollege in het land. De Hoge Raad. Nu moet Ahasveros de wetten respecteren. En daarom verzoekt hij die rechters om de wetten in zijn rijk ten opzichte van zijn gemalin, de koningin Vasti, bekend te maken. En laat ik nu hier maar weer eens mogen wijzen op het koninkrijk der hemelen. Op het koninkrijk van die gezegende Christus, geliefde. Want in zijn koninkrijk gaat het niet anders dan naar het recht. Want God, de rechtvaardige, kan van zijn recht geen afstand doen. God handhaaft zijn deugden en zijn wet. En al kan u de zondaar door eigen schuld daaraan niet meer voldoen, kan God van zijn recht geen afstand doen. Maar zie hier nu, Gods wijsheid en Gods liefde. Hij heeft zijn recht gezocht in zijn eigen geliefde zoon, als de plaatsbekleder, als de borg zijns volks, opdat zijn goedertierenheid onbelemmerd kon uitstromen naar een verloren zondaarsvolk. Want Sion wordt niet door willekeur, maar Sion wordt door recht verlost. En met het oog op die geslagen borg, in wie het recht van het koninkrijk gehandhaafd is, met het oog op die dierbare borg, in wie de wetten van het koninkrijk der hemelen volkomen zijn vervuld, mag de kerk wel eens zingen, het is trouw, al wat u ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal, als op onrikbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Daardoor nu kan zijn volk voor konings aangezicht bestaan met recht. We hebben het van morgen nog gehoord, gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Nu kunnen ze zijn onderdanen met recht voor die koning staan. Wat een zalige weelde, liefde. O, denk het u eens in, ik wenste wel dat er vanavond hier harten zaten die iets van deze zalige werkelijkheid mochten kennen en doorleven, staande als in den geest voor het aangezicht van die koning, die ze kocht met zijn dierbaar bloed. Deze koningin Vasti moest immers verschijnen met de kroon op en met haar sierlijkste klederen. Wel wil die koning, als hij de zijne nodigt, verschijnen ze ook voor hem, niet in hun arme zondaars plunje, maar hij laat ze bekleden met de klederen des hels. En hij werpt ze de mantel der gerechtigheid om de schouders. En dan mag dat volk wel eens treden als in de geest voor het aangezicht van die koning. En weet u wat het uitwerkt? Hebt ge zo alles voor die koning gestaan in uw sierlijke klederen? Dan zegt het hart: u, o koning, kom toe, alle lof, eer en aanbidding, tot in eeuwigheid. Hij is de schoonste der mensenkinderen. Hij is blank en rood en hij draagt de banier boven 10.000. Vasti weigerde voor deze dronkenmanstroep haar eer te grabbel te hoeien. Het is voor die onderdanen van koning Jezus een zalige weelde, door hem gewassen, door hem versierd, zijn aangezicht dan in gunst te mogen aanschouwen. Niet als een vertorend rechter, maar als een verzoend God en Vader in die gezegende Heere Jezus Christus. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij hem van eeuwigheid. En alweer, ik weet het, ook dat is niet altijd gestadig in het leven van die onderdanen van koning Jezus, geliefden. Maar weet, het jubeljaar komt. Straks een schone erfenis is mij geworden. De snoeren zijn me in lieflijke plaatsen gevallen. Eeuwig wonder, o God, zegt dat hart. Eeuwig wonder, koning, dat u mij genoot hebt op uw feest. En dat ik voor uw aangezicht met u, eeuwig wonder, feest mag vieren. Blij vooruitzicht, dat me streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvangen, uw ingerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Die zeven rechters, ze hebben zich niet door het recht laten leiden. Zij hebben gelet op hun eigen belang. We horen van die zeven rechters de laffe taal van de vleier, die de gunst des konings wil behouden. Ze zeggen, Vasti heeft niet alleen tegen de koning, maar tegen al de vorsten en al de volken die in de landpalen des konings zijn, misdaan. En nu zullen al die vrouwen het gaan doen. Als de koningin zulk een voorbeeld geeft, dan zeggen al de vrouwen, we luisteren niet meer naar onze mannen. En daarom zeggen deze rechters, moet met vast die geschieden naar de wet der Meden en Persen, die wet is, niet herroepbaar. Vasti, haar koninkrijk, moet aan een ander gegeven worden. En zij moet worden verstoten. Dan zullen alle vrouwen aan haar mannen ere geven van de grootste tot de kleinste toe. En zie, dit woord was goed in de ogen des konings. En hij deed naar het woord van Nemugan, de voorzitter van de Hoge Raad. Vasti is verstoten geworden en als een ellendige en gevloekte geworpen uit het paleis. Wat er verder met haar geworden is, dat vermeldt de Heilige Schrift niet. Nog tweemaal in het volgende hoofdstuk wordt haar naam genoemd en dan verdwijnt Vasti voorgoed van het toneel. We hebben trouwens met Vasti verder ook niets te maken. Immers, om haar gaat het niet. Maar het gaat hier om Esther. Zou zij koningin worden, dan moest Vasti wijken. En let nu eens op, hoe sterk we die goddeloze handelingen van deze dronken lieden veroordelen. Toch stond de Heere er niet buiten. Nee, niet alsof die almachtige God dit goddeloze gedoe op de berg Suzan goedkeurde. Maar aan dit zijn goddelijke voorzienigheid en macht, Haman zou het erop toeleggen om Jehova's volk uit te roeien. Doch de Heere waakte over zijn erfdeel en daarin tevens over de komst van die gezegende Messias. Eer Haman zijn plannen smeedde, nam de Allerhoogste God zijn maatregelen. Daarom was die weg Esther op de troon. En zo werd het kwaad door mensen gepleegd, ingevlochten in Gods raad. Sprak ook niet eens Petrus in zijn eerste Pinksterrede. Op de eerste Pinksterdag deze naar de bepaalde raad en voorkennis Gods overgeleverd zijnde. Hier zien we hetzelfde. Gods leidingen. Pilatus, Herodes en het volk stonden diep schuldig. Maar God leidde het, opdat we een goede vrijdag zouden krijgen. Een dag der verzoening door het bloed des lams met een rechtvaardig, een heilig God. We zien ook iets dergelijks bijvoorbeeld in de geschiedenis van Jozef en zijn broeders. Die broeders waren laag en gemeen als ze Jozef verkopen. En daarin stonden ze diep schuldig voor God. Maar God van de hemel leidt het zo dat hij tot slaaf verkochte Jozef. Straks komt op de troon om een groot volk in het leven te behouden. Maar de auto's, wijze raad des Heeren, houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Vasti is verstoten. Opeens was haar luister uit. Ach, de wereld met al haar begeerlijkheden vergaat. Die ver van God de weelde zoekt, vergaat hier lang. En wordt vervloekt. God roeit hen uit. Die afgoereren. En hen de trotse nek toekeren. En dan. Dan volgt de dood. De eeuwige dood. O geliefden, jong en oud. Hoe hebben we dan toch te zoeken? Het ene nodige. Zoekt het koninkrijk Gods. En zijn gerechtigheid. En alle andere dingen zullen u worden toegeroepen. Jezus Christus is de parel van grote waarde in dat koninkrijk. En wie in de weg der waarachtige bekering, en dat is zo'n voorrecht, dat de Heer nodigt, want die koning nodigt nog altijd, hij nodigt u vanavond, komt tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Wend u naar mij toe en wordt behouden. Nog roept die koning onderdanen tot zijn feest in zijn paleis. Van Vasti was het te respecteren dat ze weigerde. Wat staan wij diep schuldig als we weigeren? Door ongeloof zal de mens verloren gaan. Haast u dan op de nodiging van die koning tot zijn paleis. Zijn koninkrijk zal zijn tot in der eeuwigheid. Want Heere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zalig dan een onderdaan van die koning te mogen zijn, in zijn koninkrijk te mogen leven. Vasti is ten onder gegaan. Als Veros en heel zijn benden. Ze zijn ten onder gegaan. Maar wie de Heere mag kennen, dienen, vrezen, liefhebben, hij zal zijn tot in eeuwigheid. We wijzen u, onderdanen van koning Jezus, van harte toe, iets van de blijdschap, iets van de vrede, iets van de vreugde in uw hart, door de koning genodigd als een arme, een onwillige, vervloekte zondaar en zondares in zichzelf. Maar die koning wilde me hebben. Eeuwig wonder, soevereine genade. En hij heeft mij versierd met zijn huisklederen. Nog eens, wie ver van God de weelde zoekt, vergaat hier lang en wordt vervloekt. Hij roeit hem uit de afvoer, heren, en hem de trotse nek toekeren. Maar er is mijn goed, mijn zaligst lot, nabij te wezen, bij mijn God. Vertrouw op hem, geheel en al, de Heere, wiens werk ik loven zal. Amen. We zingen dit 14e vers uit Psalm 73. Dat we uw werk mogen roemen. Welzalig de mens die als een arme verloren zondaar in zichzelf door uw woord en uw geest waarbijt genodigd mag worden om u, o koning der koningen en Heere der heren, te dienen en te vrezen. Dat is uw volk op weg naar huis. Dat is het ware Gods volk op weg door de wereld naar het nieuwe Jeruzalem, waar gij, o God, zult zijn, alles en in allen. Uit genade geven ons de laagste plaats. Zo ge ons een plaats wilt geven. Niemand toch heeft zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven.
Amen. Het derde vers uit Psalm 16. Nogmaals de namen noemen van de kandidaten die door de kerkraad zijn gesteld. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en is zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.